Welkom bij de podcast. Opa gaat kinderen leren vanzelf.
De podcast over hoogbegaafdheid en onderwijsrecht. Mijn naam is Fleur Terpstra en als onderwijsjurist sta ik ouders van hoogbegaafde kinderen bij. Hierover schreef ik ook een boek met de gelijknamige titel Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf. Goedendag en welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering met Segert Terpstra. In de eerdere afleveringen hebben we het al gehad over creativiteit, over je frustraties als hoogbegaafde in een wereld vol met normies. En we hebben het gehad over de gene keys. Allerlei interessante onderwerpen. Ze hebben de revue al gepasseerd. En vandaag, we hebben een prachtig onderwerp. Wat bij sommige mensen tot veel blijdschap gaat leiden en bij anderen gelijk tot afgrijzen, namelijk samenwerking. Seger, kan jij goed samenwerken?
Het ligt eraan wanneer. Er zijn veel manieren waarop je kan samenwerken.
Ja.
En ik denk dat ik heel goed met mensen kan werken.
Ja.
Maar als het om productiviteit gaat, dan verschilt het heel erg per persoon. En ja. Ik merk wel vaak dat mensen heel fijn met mij samen kunnen werken.
maar?
Voor sommige mensen ga ik weer te snel. En dan vinden zij het lastig om met mij samen te werken.
Ik kan me nog herinneren dat jij in Utrecht studeerde. En ik werkte toen ook al als onderwijsjurist. En toen hebben wij ook een keertje een gesprek gevoerd bij de opleiding. Om te praten over een oplossing voor de vele opdrachten die jij samen met je medestudenten moest doen. En waarbij dus die samenwerking ook een probleem vormde. Gelet ook op jouw hoogbegaafdheid en werkwijze. Die totaal niet matchte met die van de anderen. Dat jullie elkaar volgens mij ook niet echt begrepen daarin. En dat het dan echt heel... kon heel frustrerend volgens mij zijn voor jou.
Juist. Ja, ik had destijds een beetje het gevoel dat ik alles moest voorkomen.
Ja.
Dat ik eigenlijk de docent moest gaan uithangen in samenwerkingen met andere studenten. En ja, dat vond ik eigenlijk zonde van mijn tijd.
Ja.
En achteraf, destijds dacht ik dat het een waardevolle les zou zijn. Maar achteraf weet ik dat het uitkiezen van je samenwerkingspartners net zo belangrijk is als de samenwerkingsstrategieën en vaardigheden zelf.
Ja, bij een opleiding ben je een beetje tot elkaar veroordeeld natuurlijk.
Ja,
ik
weet nog wel dat ik toen de opdracht heb ik heel erg goed bestudeerd. Vervolgens heb ik een Excel-bestand gemaakt en alle onderdelen van dat opdracht een regel gegeven. En vervolgens heb ik in overleg met de rest van de groep heb ik al die taken toegewezen aan de leden van het groepje. En toen kwamen we nog wel ergens. Maar ik dacht bij mezelf van waarom moet ik dit doen? Waarom kunnen zij dit niet bedenken? Waarom moet het telkens heen en weer gecommuniceerd worden als je gewoon in één keer kan bepalen, oké, dit gaan we doen en we gaan het ook echt doen en dan moet het af zijn. Ik was het op een gegeven moment zat dat ik hele hoge cijfers haalde op mijn tentamens. Maar dat ik zesjes of onvoldoendes kreeg in groepsopdrachten.
Mm-hmm.
En dat... Nou ja, dan bleek ook in de beoordeling dat kwam doordat sommige onderdelen, waar ik dus niet mee te maken had,
mm-hmm.
waar ik wel natuurlijk mee moest werken, want ja, dat moet een geheel worden, daaraan lag. En dat in combinatie met de mogelijkheid om ander werk te gaan, of om werk te gaan doen, wat goed betaalde, voor mijn leeftijd destijds. dat was eigenlijk hetgeen wat de omslag heeft gegeven voor mij om te stoppen met mijn studie. Daar heeft nog een soort van sunset periode bij gezeten. Dus dat je echt die realisatie tot die realisatie moest komen van oh wacht, ik moet stoppen met mijn studie.
Mm-hmm.
Ik had na mijn middelbare school had ik nog een jaartje in loondienst gewerkt. Nou, dat bedrijf dat was nieuw. Ik was de eerste werknemer, salarisadministrateur erbij gehaald. Na een jaartje kreeg ik telefoontjes van klanten dat hetgeen waar ik niet verantwoordelijk voor was, hetgeen zijn de facturen versturen. De reden was dat zij mij opbelden. Ze kregen geen facturen van ons bedrijf. Ondertussen zat ik gewoon alle taken te doen alle diensten te leveren die dat bedrijf aanbood. Nou, toen dacht ik ook, wat zit ik hier te doen? Het is zijn bedrijf. Ik ben een werknemer. En ik run dat hele bedrijf. Nou, toen dacht ik, ik moet gaan studeren. Ik had ook in mijn hoofd dat ik een tussenjaar zou nemen. De gebaande weg proberen. Misschien gaat het beter op een universiteit. Dat bleek dus niet het geval. Hetzelfde gebeurde weer op die opleiding. Dus dat de onderdelen die essentieel zijn voor het behalen van kwaliteit, waar ik niet verantwoordelijk voor ben, waar afspraken over zijn gemaakt, dat niet gebeurt. En dat daardoor ook mijn presteren of mijn motivatie weer minder werd. Nou ja, perfect moment om te schakelen, dacht ik toen. Maar dat duurde nog wel een halfjaartje voordat ik mijn studie heb stopgezet, me heb uitgeschreven. 3/4 jaar in de studie, voordat ik het eerste jaar had afgerond, toen had ik besloten van, ik ga gewoon dat werk doen. Maar ja, toegeven dat ik die studie niet ga afmaken, dat duurde wat langer. En dat kost me daardoor ook wat meer geld. Jij moest ook veel samenwerken op de middelbare school. Maar ik kan me voorstellen dat een juridische opleiding daar wat minder om vraagt.
Ja, we moesten wel soms papers samen maken.
Oké.
En dan, als je geluk had, kon je met iemand samenwerken waarvan je gewoon wist van, we zijn een beetje op hetzelfde niveau qua denken en aanpak. En dan ging het goed. Maar soms moest je bijvoorbeeld, als het bijvoorbeeld vakken waren met uitwisselingsstudenten die alleen maar kwamen om te feesten, of bijvoorbeeld die Engels helemaal niet goed beheerste. Ja, dat was wel dramatisch.
Ja.
Ja, dat hebben we ook wel eens gehad.
Had je veel last van de studenticoze cultuur?
Nee.
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 Jij niet?
Nee.
Ja, ik had daar natuurlijk, ik had er wel een beetje een afkeer naar ontwikkeld. Studentenvereniging, eigenlijk. Ik was wel lid van een studievereniging, maar dat is een totaal ander iets.
Nee, ik heb daar niks mee, maar ik had er geen last van.
Nee.
Nee.
Oké. Okay. Nou, omdat je zegt met het feesten.
Ja, dat waren die uitwisselingsstudenten vooral dan.
Oké. Okay. Ja, ik zat vooral met uitwisselingsstudenten.
Mm-hmm.
Het was een internationale studie. International Communication and Media. Nu heet dat Creative Business.
Mm-hmm.
En dat was grotendeels mensen die niet Nederlands waren. Op zich heel interessant en prikkelend. En ook leuk om te zien wat ze later dan nog aan het doen zijn. Maar ja, het meeste heb ik geleerd door te doen. En dat zijn
dingen waar, die dicht bij mij bij mijn hart liggen.
Ja. Ik zit nu ook te denken van over dat samenwerken, want daar wordt echt zo erg op gehamerd altijd, hè? Scholen en zo. Maar maar je moet ook leren samenwerken. Maar ik denk dat op het moment dat je dus voorbij gaat aan niveauverschil tussen de studenten, dus dan hebben we het over hoogbegaafdheid of gewoon kennisniveau, dan kun je ook niet verwachten dat je goed kunt samenwerken. Wel als er bepaalde rollen zijn, bijvoorbeeld één neemt de leiding en geeft opdrachten, maar niet in van iedereen gaat in gelijke mate bijdragen en dan krijgt iedereen dezelfde beoordeling. Ja, dat werkt toch niet? Ik vind namelijk van mezelf dat ik wel goed kan samenwerken. Maar als ik moet werken, en ja, dit gaan mensen dan weer arrogant vinden waarschijnlijk, maar als ik moet werken met iemand die minder kennis heeft, die geen vragen wil stellen, dus die doet of die alles weet, maar de juiste kennis ontbreekt, en die dan gaat zeggen, ja, we gaan het zo doen, en die dus de helft het niet overziet en vergeet, ja, dan kan ik niet samenwerken. Want dan weet ik al dat het eindresultaat ook niet goed gaat zijn. En dan, ja, dan heb je ook geen motivatie om daarvoor in te zetten. Dan denk je, ja, als jij niet de juiste kennis eerst wil verzamelen en de voorwaarden wil scheppen om de samenwerking te laten slagen, dan heeft dat ook geen zin.
Ja.
En in die zin vind ik dat ik wel goed kan samenwerken. Want wat ik nu dan bijvoorbeeld probeer is, nou, als ik dat zie gebeuren, het maakt eigenlijk niet uit in wat het dan is, wat voor project of samenwerking, dan dat ik eerst gewoon ga kijken van, oké, weet je, kan ik die persoon zeg maar eerst informeren van wat ik zie, want ik ben natuurlijk heel vaak een adviseur, dus ja, ik heb dan die kennis waarvan ik de ander eigenlijk op de hoogte moet brengen, zodat die ook snapt welke route we moeten gaan wandelen.
Ja.
En om dus meer daar veel meer tijd heb je daar eigenlijk voor nodig, voordat je echt kunt gaan beginnen. Want anders gaat die ander maar roekeloos denken van, nou, dan doen we zo, dan zijn we klaar. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar dat is een heel ander soort samenwerken, waarbij je dus ook weer terugkomt op dat je je eigen rol moet kunnen innemen. Ja, en ik vind het een illusie om te denken dat je ook als studenten allemaal precies hetzelfde kan doen. Dat gaat helemaal niet. Dus het zou best wel goed zijn om te samen te werken, maar geef dan bijvoorbeeld een individuele beoordeling.
Want ja, nee, ik denk, ik ben het heel erg met je eens, maar ik denk dat die faciliterende rol in het initiëren van samenwerking, dat die heel erg beperkt is in het onderwijssysteem.
Ja.
Dus wat je zegt,
maar sommige mensen kunnen dat heel goed. Anderen zijn meer een uitvoerder.
Ja, ja.
Ja.
Ja, als zij willen dat iedereen goed leert samenwerken, dan zijn dat soort onderdelen wel essentieel.
Ja.
Voor ook de uitvoerende personen.
Ja.
Is het heel erg belangrijk om te delen waar je vandaan komt.
Ja.
Hoe je erin stapt. En wat je voorziet als zijnde de samenwerking.
Ja.
Als je daaraan voorbij gaat, dan mis je kwaliteit.
En dan mis je een eigenlijk oplossing. Zou je dus bijvoorbeeld op een middelbare school of zo al moeten verschillende vormen van bijvoorbeeld een project uitvoeren moeten leren. Bijvoorbeeld Scrum of iets anders. Zodat je ook een andere manier aanleert om daarmee om te gaan en te denken. En niet van, ja, hier is je opdracht en zoek het maar uit. En dan, ja, wat gebeurt er? Nou, of je gaat met z'n allen bij elkaar zitten, of je gaat elkaar de hele tijd dingen mailen of sturen. Of je gooit alles nu in ChatGPT en dan hoop je dat het niet gezien wordt of zo. Maar ja, dat is natuurlijk niet samenwerken. En dan mis je ook juist die hele ideeënuitwisseling, wat denk ik een van de doelen is van dat samenwerken waar ze zo op hameren. En bepaalde skills aanleren. Maar dat gaat niet vanzelf. Die moet je ook aangeleerd krijgen.
Ja, dat is denk ik ook iets waar hoogbegaafden meer mee te maken krijgen. Dat ze het gevoel hebben dat ze moeten innoveren. Terwijl andere kinderen dat veel eerder moeten. En dan heb ik het bijvoorbeeld over zo'n Excel-sheet wat ik dan maak.
Ja.
En als jij het dan hebt over Scrum, taken toewijzen aan personen?
Ja.
Dat leer je niet op een middelbare school.
Nee. Maar waarom moeten die hoogbegaafde kinderen dat dan eerder leren?
Hoogbegaafde kinderen hebben vaak op het moment dat ze de middelbare school bereiken, was de realisatie dat, of een universiteit in mijn geval, de realisatie dat ze echt wat moeten doen. En dat het efficiënt moet.
Ja, zo. Dat het eerder niet nodig was om aandacht aan te besteden.
Ja.
Ja.
Ja, en ik zit ook te denken waar je in je opleiding of in je werk een bepaalde rol in kan nemen.
Mm-hmm.
Doe je dat in gemeenschap ook? Vroeger deden we dat veel meer dan nu.
Ja.
We zitten nu allemaal opgehokt in appartementen of rijtjeshuizen of Finex-wijken.
Ja.
En het wordt allemaal heel homogeen en...
Mm-hmm.
Er is geen ruimte meer voor de...
Community.
Voor de authentieke uitingen van het individu. Binnen de gemeenschap.
Ja.
En de leefomgeving hoort daar dan ook bij. Vroeger deed men samen de was. Kookte men voor elkaar. Hadden we meer van die deeleconomie en die, mm-hmm. Die schenkcultuur. En... ik denk dat dat weer terug moet komen. En dat begint in de leefomgeving. Het idee is al begonnen in het bewustzijn van de samenleving. Maar de volgende stap is dat dat deel van het exterieur dichter brengen bij het deel van het interieur van de mens. Dus de leefomgeving en de belevingswereld.
Ja.
En ik denk dat we nu een beetje de samenleving verloren zijn.
Mm-hmm.
Maar dat we door meer te delen en elkaars levensbehoeften te erkennen en daar elkaar in te voorzien, minder tegenstand kunnen ervaren in, of weerstand kunnen ervaren in onze ervaring van het leven. Ik denk dat daar heel veel innovatie in mogelijk is. Er gebeurt heel veel. Ik ben heel veel in gesprek met mensen die in de social impact wereld zitten. Mm-hmm. En daar projecten en initiatieven in ontwikkelen. En dat vind ik heel mooi om te zien. Maar hoe... Jij integreert natuurlijk die authentieke uiting van jezelf steeds meer in je werk. Hoe zie jij jouw rol hier in de samenleving?
Ik zie het zo dat doordat we heel veel taken hebben kunnen uitbesteden aan apparaten, konden we natuurlijk steeds meer dingen gewoon voor onszelf doen. Dus die wasmachine kwam er, dus je hoefde niet meer samen de was te doen. En je kon even snel je eten opwarmen, dus je hoefde niet meer de hele dag te gaan koken. Alles kon snel, snel, snel. En men dacht ook, met de komst van al die gemakken, dat we ons zouden gaan vervelen.
Mm-hmm.
En van, hoe zou de wereld er dan uitzien? Want we hoeven helemaal niet meer de hele dag al die huishoudelijke dingen te doen. Maar het tegengestelde is eigenlijk gebeurd. Want we hebben ons leven nog voller gestampt met allerlei verplichte sportactiviteiten en clubjes. En we rennen van hulp naar her. En eigenlijk die echte verbinding zijn we steeds meer aan het kwijtraken. We zien ook dat... het gezin is er nog wel voor sommige mensen. Steeds meer mensen leven ook alleen. Sommigen kiezen daar ook bewust voor. En daar is dan ook een stroming, wat ook uit Zuid-Korea komt, van de Hongyoks, de stam van één. Mensen die er echt voor kiezen om met zichzelf te leven eigenlijk. En
dat heeft ook hele mooie kanten, want dat leidt tot heel veel ontwikkeling van het individu.
Ja, introspectie inderdaad. Ja.
Maar uiteindelijk zijn we hier natuurlijk ook als sociale wezens en willen we verbinden en we zijn ook verbonden met elkaar. Dus ik denk dat het nu gaat van, vroeger was het dus een hechte gemeenschap en dat is steeds meer los aan het geraken. Maar als we natuurlijk allemaal straks heel in als een individu zijn, dan gaan we die verbinding weer opzoeken. Want dan voelen we weer van, hey, maar dit klopt niet helemaal. Tuurlijk kun je die tijd wel alleen hebben, maar we hebben elkaar ook zeker wel nodig. En er komen ook wel steeds meer initiatieven. Ik weet dat iemand bezig is met het initiatief van Michael Tellinger, One Small Town, waarbij iedereen dan een klein percentage van zijn tijd eigenlijk inzet voor de community, waardoor voor heel veel dingen ook gratis bijvoorbeeld beschikbaar kunnen komen. En ja, dat zijn natuurlijk hele krachtige initiatieven, maar er moet iemand zoiets trekken. Yes. En ja, de maatschappij is er niet op ingericht, dus je loopt, als je dat in Nederland wil doen, ook tegen heel veel beperkende regelgeving bijvoorbeeld aan, of ja, gewoon allerlei dingen die we hier verplicht zijn af te nemen. Zoals je huis moet aangesloten zijn op het net. En je moet een zorgverzekering. Ook al wil je misschien helemaal nooit naar een reguliere arts toe. En nou ja, zo zijn er nog heel veel dingen te noemen.
Dus jij wil een klein dorpje?
Nou ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk erover na. Ik voel wel de behoefte aan meer verbinding. Van, ik vind zonder dat we elkaar zo slecht kennen, de mensen om ons heen. Maar wat mij persoonlijk wel weerhoudt, of wat ik lastig vind, is dat ik in een groep natuurlijk altijd moeite heb om die verbinding te hebben met mijn omgeving. Omdat ik ja, anders ben dan de grootste gemene deler. Dus ja, ik voel wel behoefte, maar ik weet ook niet zo goed van, ja, hoe het zou uitpakken. En ja, ik weet het niet zo goed. Ik weet niet waar te beginnen. Ik doe het maar door kleine dingetjes te doen. Dus bijvoorbeeld door ja, een moestuintje te nemen. En de groenten die ik soms heel veel heb dan uit te delen. Of ja, zulke kleine dingen. En dan hoop je dat dat een ander ook op een idee brengt eigenlijk. Ja. Of ja, kinderkleding te ruilen of zo. Zulke simpele, kleine dingen. Maar ja, echt die community, dat, ja, ik hoop dat dat wel meer wordt. Maar dan moeten mensen ook zelf tot stilstand even kunnen komen. En we hebben natuurlijk een hele tijd gehad dat heel veel dingen dicht waren. En toen dacht ik van, nou, misschien dat meer mensen nu op het idee komen van waar het echt om gaat. Maar ik heb het idee dat de meeste, ja, een deel heeft dat wel genoemd, en de grootste groep is gewoon weer vrolijk verder gegaan waar ze gebleven waren. En die denkt daar helemaal niet meer over na.
Ja.
Dus ja, ik doe het door kleine dingen te doen. Maar ik zou nog wel meer willen, maar ik weet nu nog niet zo goed hoe ik dat ga invullen. En jij?
Nee, mijn levenspad wordt door anderen beschreven als dat ik het spirituele in het materiële zal brengen. En hoe ik dat lees is door te luisteren naar de innerlijke belevingswereld. Niet alleen van mezelf, maar ook van anderen. En die samen te voegen in de realiteit. Dus wat ervaart een ander, wat ervaar ik? En hoe ziet de wereld eruit? En is dat in lijn met elkaar? Als dat niet zo is, dan kijk ik naar hoe ik dat wel op één lijn kan brengen. En nou ja, dat is een heel erg holistische beschrijving van waar ik me mee bezig hou. Dus ik denk dat als ik het over mijn rol in deze wereld heb, Dat ik me daar wel goed in kan vinden.
Maar in jouw gemeenschap, zeg maar. Mm-hmm. Want dat vroeg je ook aan mij.
Ja, ja, heel veel mensen komen naar mij toe met een idee.
Ja.
En met de wetenschap dat ik dingen kan realiseren.
Ja. Nou, en hun kan helpen daarbij eigenlijk, hè? Want ze precies. doen het al zelf.
Ja, ja, ja. Het initiatief moet altijd uit de bron komen. Mm-hmm. De realisatie daarvan die kan gesteund worden door de omgeving. En daar kan ik een rol in spelen. En ook met mijn kennis en ervaring in verschillende sectoren en projecten heb ik gewoon een goed begrip van wat er allemaal mogelijk is. En hoe je die wegen kan bewandelen. Nou, bijvoorbeeld een project wat ik heb gedaan is het oprichten van een agentschap. Maar die hadden wat regels erbij voor zichzelf, wat waarden die niet normaal waren in de sector. Een bepaalde manier van het financieel waarderen van mensen hun tijd, wat niet overal opgaat. En ik ben wel zelf van mening dat mensen goed betaald moeten worden, zodat ze een dak boven hun hoofd kunnen hebben en een eten op tafel. En dat zijn onderwerpen die nu wel ter discussie staan door stijging van prijzen en het klimaat waarin we ons werk kunnen doen, dus de economie, de banen die er beschikbaar zijn. Heel veel mensen die ik spreek, die kunnen bijvoorbeeld niet 35 uur, 20 uur, laat staan 40 uur werken. En dat is heel beperkend als je op zoek bent naar een baan. En sommige banen die kun je dan wel aangaan, maar dat zijn dan banen waar die niet op één lijn liggen met je kwaliteiten. En dat zorgt dan weer vervolgens voor ervoor dat het meer energie kost, omdat je niet op je plek zit.
Maar denk je niet dat überhaupt het aantal uren dat je werkt een beetje een achterhaald concept is?
Absoluut.
Maar dat het meer gaat om de waarde die jij levert?
Absoluut.
Zeker als je bepaalde behoeften hebt, net als een onderwijsbehoefte, dan heb je dat later in je werk eigenlijk ook.
Ja.
En kijk, niet iedereen zal jouw waarde begrijpen van ik vind het belangrijk dat ik elke dag vers eten kan koken en dat mijn huis moet netjes zijn om rust te hebben in mijn hoofd.
Precies.
Een ander heeft dat misschien helemaal niet, maar voor jou is het belangrijk, dus eigenlijk de redenen maken niet uit, maar je moet gewoon die voorwaarden voor jezelf scheppen, zodat je dan ook kan werken. En dan maakt het misschien helemaal niet meer uit of je 20 uur werkt of 30 uur. Want ik ben ervan overtuigd dat als de randvoorwaarden goed zijn, dat jouw kwaliteit van je werk ook omhoog gaat. En dat je er dezelfde waarde voor kunt krijgen, zeker als ondernemer. Kijk, als je in loondienst werkt, ja, dan verhuur je je tijd, dus dan werkt dat zo. Maar als ondernemer ben je daartoe niet verplicht.
Ja, ja, ik denk dat dat ook een paradigm shift is voor de werkgever in Nederland. Dat als je een goed draaiend bedrijf wil, dat je mensen moet faciliteren in de wijze waarop zij optimaal kunnen presteren.
Ja.
En dat gaat niet om uren.
Maar dat gebeurt wel steeds meer, denk ik.
Denk je?
Ja, bij sommige bedrijven wel. Want er is natuurlijk enorme krapte. En er zijn heel veel vacatures. Dus ze denken wel meer na van wat kunnen we doen om mensen tevreden en blij te houden. Zodat ze ook bij ons blijven werken.
Ja.
En dat zit lang niet altijd alleen in salaris. Ik denk dat de invloed van die bedrijven heel groot is. Maar dat wij wel, doordat we zelf onze creativiteit aanwenden, andere manieren kunnen vinden om ook toch die ruimte te houden om gewoon te kunnen leven. En dat zit niet altijd alleen in salaris. Want als je dingen slim aanpakt, heb je niet per se geld nodig.
Ja.
Ja. En ja, dat, ik zie dan ook wel veel dingen voorbij komen van ja, zoveel armoede. En er zijn ouders die bijvoorbeeld niet eens een cadeau voor het de verjaardag van hun kind kunnen kopen. Ja, dan denk ik, oké, er is inderdaad armoede, dat klopt. Maar de gevolgtrekking, die begrijp ik niet helemaal. Want als je creatief bent, dan zijn er ook tal van andere opties, zeg maar, om toch een verjaardag te kunnen vieren. Ja. Alleen als je inderdaad denkt in tekort, er is altijd geld tekort en ik kom geld tekort en ik ben arm. Ja, dan heb je dus niet meer de ruimte om naar die creatieve mogelijkheden te kijken. En dat is ook precies wat gebeurt, dat die angst voor dat tekort is bij heel veel mensen zo sterk dat ze angstig zijn en in die baan daar blijven rennen. En niet eens even rustig verder kijken van, ja, hé, maar wat zijn eigenlijk mijn waarden? Wat vind ik nu belangrijk? En zijn er ook nog andere manieren om daar invulling aan te geven? Misschien heb ik er niet eens geld voor nodig. Of kan ik in minder tijd hetzelfde inkomen genereren op een andere manier, waardoor ik andere dingen kan doen die ik heel belangrijk vind. En ja, dat is denk ik gewoon wel de kern van ook bewust leven. En ja, dat is een beetje hoe ik het zie.
Ja, ik kan me daar heel erg in vinden. En ik denk dat dat ook op een bepaalde manier weer de duurzaamheid van ons leven bevordert.
Het is ook je eigen duurzaamheid, want het is niet duurzaam om je in een burn-out te werken.
Nee.
Of burn-out te werken, hoe je dat ook zegt. Maar
ja.
Dat.
Maar dan denk ik vervolgens weer, oh, als ik dan creatief ben en ik denk nou over een cadeau, dan zou ik even iets uit de natuur kunnen halen en daar iets van kunnen maken.
Ja, bijvoorbeeld, of
volgens mij
ruilen of
volgens
zo.
Volgens mij is dat volgens de wet helemaal niet toegestaan om een takje uit het bos mee te nemen.
Ja, dat klopt. Dat is stroperij.
Ja, dat is stroperij.
Alleen voor educatieve doeleinden, dus dan kan je er nog een draai aan geven.
Ja, ja, maar dan kun je dat op elk onderwerp weer toepassen, net als voor educatie. Dat gebeurt ook.
Ja.
Er worden heel veel omstreden onderwerpen besproken onder het mom van educatie. Ook op YouTube bijvoorbeeld. Dan zeggen ze, this is for educational purposes only.
Mm-hmm.
En dan, ja, dan weet je natuurlijk, oh, dit is iets wat niet mag.
Mm-hmm. Ja.
Ik vind het zonde dat dat nodig is.
Ja, nee, ja. Ik bedoel, de wereld is uiteindelijk van ons allemaal. Alleen landen hebben het zich toegeëigend.
Juist.
En houden ons gevangen in een systeem dat wij moeten rennen in dat rad. En ja, uiteindelijk is dat bos van mij en van jou en van iedereen.
Ja.
Maar door deze mentaliteit is het gewoon van pakken wat je pakken kan. En dan heb je dan ook zulke regeltjes weer nodig.
Juist. Ja, als je dat heel ver zou doortrekken, dan zou je kunnen denken, er zijn van die bewegingen om rechten voor de natuur in te stellen.
Ja.
Maar dat kan dan ook weer terug een effect hebben. Dus dat volgens de wet wij mensen niet anders worden gezien dan een bos.
Mm-hmm.
Dus wat is dan nog eigendom? Wat is een mens? Is de mens dan eigendom van de staat die waar het bos ook in zit? Omdat het bos en de mens dezelfde rechten hebben?
Ja.
Ik denk, als je op een gegeven moment zo ver bent, dan kun je het ook gewoon zo accepteren. Nou, iedereen voor zich of iedereen voor elkaar?
Ja, kies maar.
Kies maar.
Ja. Maar wat jij doet heeft ook invloed op de ander. Dus uiteindelijk is het iedereen voor elkaar. Ook al doe je het ieder voor zich.
Maar als de ene boom omvalt, dan valt hij ook op de andere boom.
Ja.
Zo werkt de natuur. Als het met de een wat minder goed gaat, dan gaan de anderen harder werken. Doe je vaak concessies?
Ja, nou ja, ja. Kijk, ik zeg wel eens van, we moeten ook gewoon geld, hebben we gewoon nodig, bijvoorbeeld. Maar zou ik precies hetzelfde doen als ik dat geld niet nodig had? Nee. Dus in die zin doe je wel concessies. Ja, maar dat is eerlijk.
Ja.
Ja, want als er geen geld nodig was, dan zou ik me sowieso nergens aan vastzetten. Geen enkele opdracht. Dan zou ik echt doen wat er in me opkomt op die dag.
Ja.
En dan zou ik wel dingen initiëren, maar...
En ook lange termijn wel...
Jawel, natuurlijk wel, maar veel vrijer nog. Ja. Alleen, ja, dat is gewoon niet de realiteit. Dus nu doe ik enigszins concessies, maar ook die dingen die ik dus ongeacht of dat geld oplevert zou doen.
Ja.
En dan heeft het wel balans, maar ja, daar kan je gewoon niet omheen. Want je wil ook gewoon eten en je wil ook ergens wonen.
Ja.
Ja, heel simpel. Ja. Ja. Dus ja, natuurlijk ben je idealistisch, maar je moet soms ook een concessie doen. En de Belastingdienst, ja, die komt ook gewoon om de hoek. En je moet ook je zorgverzekering betalen. Dus ja. Ja. En jij? Doe jij vaak concessies?
Ja, als ik jou zo hoor praten, dan weet ik inmiddels wel dat ik elke dag concessies doe.
Ja. Ja, dat wordt ons ook al vroeg geleerd. Van je moet ook dingen doen die je niet leuk vindt. En dat, ja. Nou ja, dan zeg ik altijd, je hoeft ze niet te doen. Maar ook dat heeft gevolgen. En ja, die gevolgen vind ik vervelender dan die concessie die ik dan doe.
Ja, ja, dat is ook dat principe van je comfortzone. Ja. Heeft daar ook mee te maken.
Nou, nee,
niet alleen met wat er jou opgelegd wordt.
Ja.
Maar ook wat je jezelf oplegt. En op kan leggen om die ontwikkeling door te gaan.
Ja.
Dat is ook, als je daar de ruimte voor hebt, moedig ik het iedereen aan.
Ja, klopt.
En dat is blijvend een uitdaging. Dat is ook het principe
daarvan. Nou ja, inderdaad, als je dus belangrijk vindt om gezond te eten, heb je ook geld nodig. Want je kan je tuin verbouwen, maar kan je verklappen dat niet alles lukt. Dus je moet ook wel eens nog dingen kopen. En daar heb je ook geld voor nodig. En dat is gewoon duurder. Dus ja, dan heb je toch weer, kom je toch weer aan bij concessie. Dat, ja, je kan niet alleen maar...
Iedereen houdt van doekoe.
Ja, nee.
Ja, maar geld maakt niet gelukkig.
Nee, dat is waar.
Ja.
Ja,
ja, doekoe.
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 We gingen van samenwerken naar doekoe.
Naar doekoe.
Ja. Heb je nog een uitsmijter voor deze aflevering?
Ik heb wel zin in een eitje.
Een eitje?
Een eitje.
Een eitje?
Ja.
Oh, nou.
Zijn helaas te duur.
Dan maar kippen op het balkon. Oké, dankjewel, zeker.
Yes.